Je luistert naar Trans en Oud, een podcast gemaakt over en met transgender ouderen. Een initiatief van Leiden Academy en Roze 50+, gemaakt door Eveline van den Putten en Mirjam van Dijk.
Het huis met de vlag. Duidelijker kon het niet. We zijn op bezoek bij Kaat en Marika. Het huis is warm, de koffie staat klaar en de jukebox speelt hun nummer. Lost Without You van Cresip.
We zijn getrouwd nadat we 11 maanden verkering hadden.
En we woonden achterhoog op een flat. En we waren buurman en buurvrouw.
Ik zie hem nog zitten op de bank. Zijn bent t-shirtje aan, petje op. Armen over elkaar heen voor zijn borst.
En tussen onze balkon stond zo'n matglazen wand. En Mar had op een gegeven moment door dat ik er woonde. Dus die, nou, wist ik veel. Dus die ging in één keer op de meest rare tijden ging die het balkon op. En dan zat ik op de bank en ik schrok me elke keer helemaal.
Ja, ik had de ene week nachtdienst, de andere week dagdienst.
Dat er in één keer vlak naast me iemand op dat balkon stond. Ja. Dus ik dacht van, nou, dat moet even anders. Wat ga ik nou doen om te zorgen dat die glaswand zo snel mogelijk dicht is? Ik heb er 2 bakken neergezet met passiebloem, want dat groeit in de zomer goed. Dat nou met gemak zomaar 1 meter per dag. Ik dacht van, nou, dan is snel groen dicht gegroeid. Ja. Dus ik had het neergezet. Ik was zo tevreden met mezelf dat ik dat bedacht had. Dus de eerste beste keer dat Mark balkon kwam, zei van, oh buurman, er gaat passie tussen ons bloeien. Weet je wat ze zegt?
Als ik maar geen water hoef te geven, dan vind ik alles best.
Na jaren samen zijn, denk je elkaar door en door te kennen. Maar toch kwam het bericht van Marika als donderslag bij heldere hemel voor Kaat.
Ja, we waren al 16 jaar bij elkaar. Ja, dat dan komt het toch een beetje als een koude kermis op haar dak.
Dat had je er nooit eerder over gesproken?
Nee. Ik wist het perfect geheim te houden, zeg maar. Ik dacht er ook niet 24 uur per dag aan, hoor. Er gingen bijvoorbeeld jaren voorbij dat er eigenlijk niets aan de hand was. Want ja, ik had me wel neergelegd eigenlijk bij mijn mannelijke rol. En ik had altijd mannelijke beroepen. Zeer mannelijke beroepen. Ik ga maar eens 14 jaar begraafmachine zitten. Je eigen kantoor op rupsen en zoek het maar uit. Ja. Ik heb nog maar weinig vrouwen gezien die erop zitten. Op zaterdag 1.
En toen had je die Belgische presentator.
Die zag ik toen op tv. En die werd van Boudewijn, werd die Bo. En ja, toen dacht ik van, ja, nu niet, nooit niet. En zij moest een paar dagen een cursus doen. Dus zat ze in een hotel. En toen ben ik een afspraak gemaakt bij de huisarts. Ja. En dat was al een bevrijding van, joh, ik had die stap gezet. Ik heb in haar kledingkast lopen zoeken naar een jurk die mij paste. En ben toen naar Leiden gegaan. Laat ik door de Haarlemmer straat lopen. Ik heb een chardonnay gedronken op een terras. En ben weer naar huis toe gegaan. En het voelde zo goed. Ja.
En Kaat wist van niks.
Ik ging maandags ochtends naar mijn werk. En nou, zoals het elke ochtend gaat. En ik kwam toen was de wereld nog normaal. En ik kom maandagsmiddags kom ik aan het eind van de middag hier thuis. En Mar zit hier aan tafel en er ligt een papier op tafel.
En, dus de verwijzing.
En dat was een verwijzing naar het
toenmalige vuur, Amsterdam.
Nou, nu het aan ik wist nergens van. Ja. Maar dat was of tegen een muur aan liep.
Mar was natuurlijk helemaal hyper de piep. Die zat echt op die roze wolk. Die was helemaal... Die was bevrijd. Die was...
Ik kon niet op.
Ik zei altijd van... Zij zat in de sneltrein naar... In de hoge snelheidslijn naar Parijs. En ik zat in het boemeltje naar Den Bosch, weet je. Niet alleen de andere kant, maar ook een heel ander tempo. En dat ging echt... Dat was echt gewoon... Dat was heel dramatisch. Terwijl we eigenlijk heel goed elkaar aanvoelen en contact hebben. En ik begon ook aan alles te twijfelen van... Maar is dat dan niet echt geweest? Klopt dat er niet? Is dat dan gelogen? Die eerste periode was echt gewoon een shock. Ja.
Ja, maar ja, dan komt het moment van... Ja, wij moeten toch eens hulp gaan zoeken. Of we kwamen bij een praktijk van samenwerkende psychologen terecht. En die hadden 3 maanden wachttijd. Ja,
voor jou en ja, 10 maanden voor mij.
Ja, 10 maanden voor jou, ja. Toen ben je nogal uit je stekker gegaan. En toen konden we vrij snel toch
terecht. Toen kon het in een week.
Ja, toen kon het binnen een week. En ja, zij heeft me toen wel laten zien van... joh, heb ook oog, vooral tegen mij, heb ook oog voor de behoefte die jouw vrouw heeft. Vertel haar alles. Van alles wat je wil, je gevoelens, je moet je uiten. Neem haar mee op reis. Ik ging zoeken op internet. Ik denk, dat was interessant. En ik weet niet hoe ik erbij kwam, maar ik kwam op skirtcraft.com terecht. Een Amerikaans start-up bedrijfje. Met volgens hun eigen zeggen unisex rokken. Gemaakt van zwaar denim materiaal. Dat sprak mij weer aan. Ik heb er meteen 4 besteld. Ze zei van, ga je daarin lopen? Ja, dat was ik wel van plan. Ja, ben je niet bang voor de reacties? Ja, welke reacties? Nou ja, dat zul je dan wel zien. Nou, ik heb er zo eentje aangetrokken en we zijn toen met z'n tweeën naar de markt in Rotterdam gegaan. Ja, er kwam 1 reactie van de marktkoopvrouw. Die vroeg aan mij van, meneer, mag ik u vragen waarom u draagt uw rok? Ik zeg, nou, zit gewoon lekker. Klaar, ja.
Mar was zich helemaal nergens van bewust. Die was heel erg bezig met wat voel ik, hoe beleef ik het. Allemaal eerste indrukken. Ja. Maar ik was me veel meer bewust van onze omgeving. En hoe onze omgeving daarop reageerde. Dat heeft wel even geduurd voordat ik dacht van ja, en dus, ja, boeien. Maar tegelijkertijd met dat Marika begon te praten bij een psycholoog, deed ik dat ook. Dat heeft me ook echt enorm laten beseffen dat ik me niet bang wilde laten maken door waar ik morgen wel eens verdriet over zou kunnen hebben. Natuurlijk heb ik echt gewoon, ik raakte mijn man kwijt. En dat is echt gewoon inderdaad een rouwproces geweest. Ik heb daar echt vreselijk veel verdriet om gehad. Maar toen kwam het besef van, ja, maar ik ben mijn man al kwijt, maar ik ben niet mijn partner kwijt. De rest van de wereld ziet maar even wat ze ervan vinden. Prettige wedstrijd. En er is dus nog een heleboel om voor te vechten en om voor te leven en om van te kunnen genieten. En ja, dat kan kwijtraken. Dat kan morgen gebeuren. Dat kan gebeuren op het moment dat ze aan de hormonen begint. Dat kan gebeuren op het moment dat ze verder in de transitie is en een operatie heeft gehad. Dat kan gebeuren dat ze in een keer verliefd wordt op een andere vrouw. Maar ja, dat gebeurde daarvoor ook niet. En dan maakte ik me daarvoor ook geen zorgen over het laatste.
Dan is dus een vrouw misschien dat ze dan een keer op mannen gaat vallen. Ja, dat kan toch, ja. Nou, daar heb ik nou zo in geloofd. Van je valt op een bepaald persoon. In dit geval is het dus vrouw. En dat zal altijd blijven.
Ja, voor jou dan, hè?
Ja, voor mij dan, ja. Voor haar veranderde er een hoop.
Samen op ontdekkingsreis, een nieuwe vorm vinden. Maar niet alleen met elkaar, ook met de omgeving.
Waar zijn jullie veel vrienden kwijtgeraakt in deze
Nou ja, of het werkelijk vrienden kan noemen. Ja, nou ja, ze kwamen hier wel over de vloer, ja. Dus, ja.
Heel verschillend. Een vriendin die gewoon lukraak aankondigde. Ik heb nog nooit een transgender vrouw gezien die goed gelukt is. Dus dat gaat bij Marieke het ook niet worden. En dat voelt gewoon niet goed. En daar kan ik gewoon niet achter staan.
Nou,
dan ben je klaar. Toch? Ja. Dat wordt je maar gezegd. Of iemand anders die tegen mij zei, een tante, die zei... ik heb er geen vertrouwen in dat... ik heb geen vertrouwen meer in jullie relatie of zoiets. Wat zei ze nou toch? Nou, ik was van, nou, we hebben voor die tijd hebben we het ook nooit over ons huwelijk gehad. Waarom ga je er nu ineens mee bemoeien dan? Heb ik erom gevraagd?
Nou, gewoon bezig dus bewijs is ze nou, niet.
Wegwezen.
Tegendeel bewezen.
Wij waren heel erg druk bezig om uit te vinden... hoe het voor ons kon blijven werken. Hè, hoe wij samen konden veranderen. En dan gaat iemand anders schrijven vertellen... Ja, ik heb er geen vertrouwen in hoor, in jullie relatie. Huh? Jou heb ik even niet nodig. Dat kan ik even niet gebruiken. Ja, dan moet je keuzes maken. Wat vind je belangrijker? Ja.
Ja.
Toen wij een afspraak maakten, zeiden jullie het huis met de vlag... Toen dacht ik, oh my god, er hangen overal vlaggen, maar andere natuurlijk, ja. Hè, die omgekeerde. Maar ik wist wel welke vlag jullie bedoelden. Hangt die elke dag?
Nagenoeg elke dag.
De inclusieve
ja.
LHBTIQ+ vlag, hè?
Ja.
Hangt er,
ja, progress.
De progress.
Ja. Ja. En als het de transgender zichtbaarheidsdag is, ergens in november is die, dan gaat echt de transgender vlag uit.
Krijgen jullie wel eens een reactie uit de buurt?
Oh, wij zijn toch op dat huis met die vlag, ja.
Nou, helemaal in het begin, en dan ging het dan, en daar is het een dorp voor. Het ging als een lopend vuurtje natuurlijk rond. Een plusmar ging rond in een rokje en in een jurkje.
Ja, dus, zo, dus de par in. Dus, ja.
En dan kom je een buurvrouw van verderop in de straat, kom je dan tegen midden in de supermarkt. En die dan door die gang heen tettert. Zeg, mag ik jou nou eens wat vragen? En waar ik het vandaan haalde, weet ik niet. Maar ik zette mijn vuisten zo onder mijn oksel. En ik zei van, ja, dat is er nou één. Een echte. Kijk maar even goed. Ik was er zo klaar mee.
Oh,
maar er zijn ook heel hele leuke reacties op die vlag, inderdaad.
Ja.
Als het ervoor zorgt dat iemand die langs loopt of langs fietst... net eventjes iets rechterop gaat lopen... en zich gesteund voelt... of iemand het inderdaad zich herkend voelt of erkend voelt... dan is dat goed... En als iemand je aan wil bellen en een kop koffie wil en erover wil praten, dan is dat ook goed.
Ook al was Marika de 50 al voorbij toen ze vertelde dat ze vrouw wilde worden, ze wist als kind al dat ze liever een meisje wilde zijn.
Ja, ik wist toen ik 8 jaar was toen, dat er iets niet klopte. Maar ja, ik heb dat weggestopt. Ja, het vond ze al wel.
En kan je daar iets over vertellen, over hoe je toen je klein was?
Nou, ik was 8 jaar. Mijn moeder naaide zelf kleding. Mijn broertje en ik wisten echt de kleding te slopen waar ze bij stond. Dus kleding kopen was nogal duur. Dus ze ging zelf zijn broeken maken en zo. En ik heb er vaak bij gestaan, zo van, nou ja. Ik wil geen broek, ik wil een jurkje. Maar ik heb het nooit durven zeggen. Nee, ik heb wel toch wel geprobeerd om er iets mee te doen. Bijvoorbeeld de naaldhakker van mijn moeder te lenen. Toen ik ook maat 38 had. Dus ja, vandaar ik kan goed op hakken lopen. Ik kan het echt, ik vind het moorddingen.
Gaat je beter af dan mij?
Dat in ieder geval.
Was uiteindelijk... medische transitie voor jou ook een stap die je wilde zetten? Want...
Ja, dat was echt een must. Ik heb dat ook tegen mijn ouders meteen gezegd toen ik zeg van... nou, ik ga verder als vrouw verder door het leven. En dan heb ik meteen ook gezegd dat het meteen all the way was. Daar was geen twijfel over mogelijk.
Heb je daar lang ook op moeten wachten of ging dat redelijk snel?
lang moeten wachten op het feit dat ik geopereerd werd?
Nou ja, want je hoort natuurlijk van al de enorme wachtlijsten en jarenlange...
Nou ja, met testosteronblokkers mag je maximaal maar 3 jaar slikken. Anders heb je te hoog risico op trombose. Ja. Ik was twee weken over tijd. Ik had toen geen tabletten meer daarvan. Ja.
Maar veel verandering dus eigenlijk in een hele korte tijd. Hè, waar je nu 3 jaar wacht totdat je je eerste gesprek hebt bij een psycholoog, bij het VU. Heb jij 3 maanden wachttijd gehad voordat je aan de beurt was bij Stepwork. En bij Stepwork had je na 10 maanden had je deskundige verklaring. En weer 3 maanden later zat je bij de endocrinoloog. Weet je, dat ging allemaal heel vlot. En niet wachten tot je bij het VU aan de beurt was voor operaties. Maar je meldde je in Velzen en je had direct had je een afspraak voor een intakegesprek. Dat ging allemaal heel vlot. Dat was echt die perfecte golf.
Maar ja, die chirurg zet je eerst op een weegschaal. Die zegt van, nou, ik ben veel te zwaar. Meld je zich maar weer als je beneden 100 kilo weegt. Ja, dan weet je wat je te doen staat.
Wat ik echt nooit zal vergeten is de... Je werd in de medische kliniek Velzen werd je wakker. Na de operatie. En je had vanaf dat moment heb je zo'n grijns op je toet gehad. Je was zo blij dat het gebeurd was en dat je daar nu was. Die grijns die heb je op je gezicht gekregen en die zit in je ogen nog steeds. En die mag niet meer weg.
Ja, ik ben nog steeds hartstikke blij als ik in de spiegel kijk hoor.
Ja, want over dat paspoort gesproken, dat is natuurlijk op een gegeven moment een volgende stap. Hè? Dat je de mogelijkheid hebt om op de officiële documenten die M te veranderen.
Ja, ik was hartstikke blij hoor met die V/F.
Maar dat was dus al heel snel. Dat was, dat is iets meer dan een jaar nadat je uit de kast kwam, heb je het mogen veranderen bij de burgerlijke stand.
Dat is inderdaad snel.
Heel snel.
Als je het vergelijkt met nu en al die... Want wat vind je van die wachttijden eigenlijk?
Schandalig. Ik heb daar geen ander woord voor. En dat is waar ik met mijn behandelaar ook heel erg over gepraat heb. Dat er eigenlijk meer maatwerk moet zijn. Want in mijn geval, na 3 gesprekken was het eigenlijk in feite al oké. Dan had hij me zo wel naar die second opinion kunnen doorsturen. En sommige mensen hebben gewoon inderdaad wel die lange tijd nodig. Maar er zijn ook een heleboel die dat niet nodig hebben.
Maar ook het hele concept van een deskundige verklaring.
Ja, dat moet ook
wel weg. Dat vind ik ook echt bizar. Ik ben wel ondertussen ervan overtuigd dat je dat het heel nodig is dat iedereen een professionele begeleiding heeft. Maar een deskundige verklaring voelt als een goedkeuring. Dat je iemand anders ervan overtuigd hebt dat je inderdaad transgender bent. Dat vind ik echt bizar. Maar ik ben er wel heel erg voor dat iedereen wel een begeleiding krijgt. En iedereen heeft op een andere manier begeleiding nodig. De een is nog heel erg aan het zoeken. Voelt dat er iets niet klopt. Maar weet eigenlijk niet goed wat. En denkt van ja, ik heb wel een penis. Maar ik voel me ook, daar voel ik me niet oké mee. Maar ik voel me ook geen vrouw. En helpen zoeken naar waar hoor je dan ergens in dat spectrum thuis. Daar ben ik wel van overtuigd dat dat heel erg nodig is. Want er zijn een heleboel mensen die zijn zo druk bezig met zichzelf. Dat ze in de knoop komen met hun familie en vrienden. Hun werk, dus ook inkomen. En dus ook hun huisvesting. En dus ook hun gezondheid. En die daardoor in een spiraal komen die niet de goede kant uit gaat.
Er komt ook een moment dat je het je ouders moet vertellen.
Moet je voorstellen, we zaten in die eerste weken. Hè, we hadden het, wij wisten het samen net 2,5 week, denk ik. Of zo. Ik dacht van ja, maar weet je, ze ging met een pruik op en met jurkjes aan. En gewoon de hele shabam ging ze naar buiten. Ik dacht van ja, maar als je nu je ouders tegenkomt op straat,
dat kan niet.
Nee. Dat kan niet. Je moet het ze gaan vertellen. Maar goed, wij zaten nog steeds. Maar hoe gaan wij nu met elkaar om? Wat doen wij nu?
Hoe reageerden jouw ouders?
Ja, ik heb ze gewoon gebeld van, joh, kan ik langskomen? Ik moet jullie wat vertellen. Dus ja, nou, dat kon gewoon. Ja. Dus zit je daar op de bank en dan denk je van, nou, komt het hoge woord eruit, hè?
En
dan komen de reacties van, ja, maar waarom heb je ons nooit wat verteld? Ja, had het geholpen dan? Ja, toen ik 8 was. Ik heb dat verhaaltje dus verteld, hè, dat ik naast mijn moeder stond van, joh, doe mij maar een jurk. Dat had ik willen zeggen, maar dat is er nooit uitgekomen. Ja, maar dat had je gewoon kunnen zeggen. Nee, het is 1972, maar dat... Wat is er dan? Wat had je moeten doen dan? Je had me voor gek verklaard, waarschijnlijk. Of we hadden bij de huisarts gezeten, bij me, die bijna tegen zijn pensioen aan zat. Het was toch helemaal niet bekend? Wat moeten ze met die informatie? Ja, toch denken ze dat hun iets fout hebben gedaan. En dan kan je daar haast niet uitpraten.
Je ouders denken dat ze iets fout hebben gedaan.
Ja, dat ze het hadden moeten zien. Ja, dat nemen ze zichzelf kwalijk. Ja.
Jij knalde altijd best wel met je vader. Hè, tijdens je puberteit al. Ook omdat jullie best wel wat op elkaar lijken. Tenminste, in gedrag. En jullie knalden best wel. En sinds je coming out ben je veel zachter geworden. En praat je ook makkelijker over je gevoel. En je lijkt steeds meer op je moeder.
Ja.
Dat vind ik heel grappig om te zien. Maar ik vroeger zei van, nou, precies je vader. Ik loop nu regelmatig. En toen roept het van, je bent ook precies je moeder. Het is heel bijzonder om te zien. Dat dan toch blijkbaar zoons op vaders lijken en tenminste bij jou dan in ieder geval. En dat je nu als dochter veel meer op je moeder lijkt.
Ja.
En eigenlijk met het jaar meer. Hij vindt het nog wel lastig. Kijk, vroeger kwam ze dan langs en dan kreeg ik een bos bloemen. En nu komt hij binnen. En dan weet hij niet wat hij ermee moet. En op een gegeven moment, hij bleef hem namelijk aan mij geven, die bos bloemen. En ik zei op een gegeven moment van,
ja,
maar Marieke staat hier. Hè? Dan kwamen ze omdat Marieke jarig was of zo. En dan kreeg ik alsnog bloemen. Dan zei ik van, ja, maar die jarige staat daar. Hè? Je moet maar bloemen geven, ja. Niet aan mij. Ja, en toen geef ik ze aan jou. Ik zei van, nou, ik pak ze niet aan. Ik wil ze niet. Mar is jarig. Ik kan ze aan Mar geven en anders dan niet.
En ik geef ze weer aan jou.
Ook met zoenen geven. Maar niet alleen bij je ouders. Maar hè, kom je bij vrienden of familie binnen. Ik krijg automatisch zoenen. Drie zoenen met een vriendin of met een vriend. En dan toch bij jou, dan is het van, oh ja, dat...
Ja, vaak...
De ene gaat er makkelijker mee om dan de ander.
Ja, vaak blijft het erbij een handje. Dat valt dan wel op. Maar bij echt goede vrienden is gewoon doorzoenen.
Toen Marieke al helemaal als vrouw leefde, stapte ze nog één keer in het enige mannenpak dat nog in de kast hing.
En dat kan ik niet meer. Ik heb dat toen een keer geprobeerd. Van ja, ik had nog geen vrouwelijk paspoort. Dus ik heb er één keer als man gesolliciteerd. Nou, dat was geen succes hoor.
Nee, dat was heel raar.
Dat was heel eng.
Ja, ze leefde hier gewoon thuis gewoon als vrouw natuurlijk. En toen moest je naar een sollicitatiegesprek. En dat was ook iets met in als chauffeur of in de bouw of iets. En dan is van ja, je, maar in je paspoort, volgens je paspoort ben je nog man. Dus hoe dan, hè? Als je nu, als je nu als vrouw gaat, dan, is dat, dan gebeurt er ook iets geks. Nou, je kan misschien het beste gewoon als man gaan. Als man verdien je ook altijd nog 10-15% meer dan als vrouw. Dus je kan beter die salarisonderhandeling als man voeren. Dus oké, als man. Dus ze hadden nog één stapeltje mannenkleren in de kast voor. Ja. Je weet maar nooit waar het goed voor is.
Ik ben toen gegaan, maar ik kwam eigenlijk als een zielig vogeltje terug. Dat was...
Het voelde voor mij helemaal niet goed. Nee. Het klopte helemaal niet.
Dus die mannenkleren maar weggedaan, daar heb ik naar gekeken. Klaar.
Sollicitatie weet ook niks. Ja.
Ik ken eigenlijk heel veel stellen, volgens mij meer wel dan niet, die na het uit de kast komen van een partner als transgender het niet samen hebben gered.
Nee, dat is echt ver weg het merendeel. Houdt het niet vol.
Nee, we hadden de enorme mazzel dat het gewoon goed zat tussen ons tevoren al. Eigenlijk vrij kort nadat Mar uit de kast was gekomen, toen sprak ik twee collega's. Twee vrouwen en die zijn op een gegeven moment ook hertrouwd. En daar hadden we het over en dat ze een leuk feest hadden gegeven. Nou, dat feest zie ik niet zitten, maar dat hertrouwen vind ik wel... Hertrouwen, ja, opnieuw trouwen, nog een keer trouwen. Dat vond ik er eigenlijk wel een heel mooi idee. Van oké, maar wacht even, maar dan kunnen we het omzetten naar een echt huwelijk ondertussen. Ja. Dus dat had ik de hele tijd in mijn achterhoofd gehouden. En ik dacht van nou, zometeen als Mark klaar is, vindt dat ze zegt dat ze klaar is met de transitie. Dan gaan we dat doen. Dan ga ik vragen of ze dat wil. Nou, en dat wou ze gelukkig.
Fantastisch. De puinhoop die mijn coming out was, zijn we toch weer. Zijn we groter geworden. Ja.
Samen hoger komen, verder komen. Sterker worden, ja.
Tot we oud en hulpbehoevend zijn. Ja.
Ja. En dan hangen bij mij echt... Ja, flauw grap. Dan hangen echt bij mij... Hangen dus mijn tepels hangen ergens op mijn navels. Hè. En dan zit Mar naast me in het bejaardentehuis achter de rollator. Zit zij nog steeds met de pront geborstjes, hè? Want hier... ja. dat vind ik nog moeilijk te verkroppen.
Ja, zelfs de chirurg moest erop lachen. Dus dat zei...
Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Kaat en Marika, die hun verhaal met ons wilden delen. En dankzij de financiële ondersteuning van Stichting Hofje, Kodde en Van Berenstein. Interviews en redactie, Eveline van de Putten. Opname en montage, Mirjam van Dijk.